gemeente namens de kerkraad zijn de eerste volgende mededelingen. Vanavond zal er doopsbediening zijn en dominee de Butter hoopt dan weer voor te kunnen gaan. De oudejaarsavonddienst begint aanstaande vrijdagavond om 7 uur. En nieuwjaarsmorgen begint de dienst niet om 9:30, maar om 10 uur. En in beide diensten van de jaarwisseling hoopt dominee de Butter u weer voor te mogen gaan. Volgende week zondag 2 januari zal er 's morgens leesdienst zijn en 's avonds dominee de Butter. De collecten als volgt. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de bouwkas. De collecten van de oudejaarsavond en de nieuwjaarsmorgen en van volgende week zondag zijn alle voor de kerk bestemd. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het 14e en het 16e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Van ouds zijn troon en woning. En dat volgt in de versen 14 en 16 uit Psalm 68.
Thank you.
gemeente willen samen luisteren naar de heilige wet van de Heere. En aansluitend daarop zingen we Psalm 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef. Uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing vindt u vanmorgen in het Evangelie naar Matteüs en daarvan het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 12, beschrijft ons de komst van de wijzen uit het oosten naar Jeruzalem en naar Bethlehem. Dus Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen u Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten, zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vroeg van hen waar de Christus zal geboren worden. En zij zeiden tot hem te Bethlehem, in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk van hem de tijd wanneer de ster verscheiden was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reist heen en onderzoekt naarstiglijk naar dat kindeke, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken: goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, dit gedeelte vormt ook de stof voor de prediking van deze morgen. Laten we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed en de Heere vragen om zijn zegen bij de bediening van zijn woord. In de voorbeden denken we aan zuster Corrie Stolk, aan broeder Wiegel die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En we mogen samen danken voor zuster Driese Bolhuis die uit het ziekenhuis weer naar huis mocht gaan. Laten wij samen bidden. Heerlijk en dienenswaardig God in de hemel. Aan de morgen van deze rustdag mogen we als gemeente weer in uw huis samenkomen. Op de eerste dag van de week, de dag die ons herinnert aan de opstanding van Christus uit de doden, de levensvorst. En tegelijk is het vandaag ook een bijzondere gedenkdag en christelijke feestdag als wij mogen denken aan de geboorte van Christus in Bethlehem, waar hij als de vredevorst gekomen is. En die vredevorst is daarom ook de levensvorst, omdat hij vrede heeft aangebracht door het bloed des kruises. Tussen de kribbe van Bethlehem en het open graf van de paasmorgen staat het kruis van Golgotha. En wij bidden dat wij met een geheiligd inzicht de verbanden mogen zien die gij ons in de schrift hebt geopenbaard, opdat we door uw woord en geest geleid mogen komen tot de rechte kennis van Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. Wat hebben we dat ook nodig, Heere, dat u ons telkens weer met uw geest verlicht en ons ware wijsheid leert. Dat hebben we voor het eerst nodig in ons leven, als we immers van huis uit mensen zijn die maar hun eigen gang gaan en die geen behoefte hebben aan een zaligmaker. Maar als uw geest ons ontdekt aan onze nood en schuld en dwaasheid, dan komt er behoefte. Maar ook na ontvangen genade, dan moeten we het belijden, Heere, dat we telkens weer zijn aangewezen op de werking van uw lieve geest, opdat die ons wijsheid leert en dat het zo voor ons ook echt kerstfeest mag zijn of mag worden. En dat is ons gebed aan het begin van deze eredienst, waarin we mogen luisteren naar uw getuigenis, naar die overbekende geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Het klinkt ons allemaal vertrouwd in de oren. Maar laat er toch ook meer mogen zijn dan dat alleen. Laten wij door deze geschiedenis ook geleid worden op de weg naar het kind toe. Zoals die wijzen ook door u geleid werden. En dan pas hebben wij kerstfeest gevierd als wij door het geloof dat kind in de armen mogen sluiten en aan ons hart mogen drukken. Heere, zoudt u ons allen die genade willen verlenen. En dat we zo ook in uw huis door uw daden verblijd mogen worden. Als we mogen getuigen dat we u voorheen in het heiligdom aanschouwd hebben met vrolijke ogen. En dat we daar uw alvermogen hebben gezien. Dan is ook onze hunkering, och wierd ik, derwaarts weergeleid. U bent toch nog diezelfde God als vanouds. Die God die wonderen doet. Heere, wilt u zich zo ook in ons midden betonen die God te zijn. Die God die de hemelen gescheurd hebt. Die uw Zoon gezonden hebt. Die neergedaald is in onze nood en dood. Die zich zo diep heeft willen vernederen. Omdat wij zo diep gevallen zijn. Om diep gevallen mensen weer op te richten. En te herstellen in het beeld Gods. Ze te herstellen in de heerlijke gemeenschap met God. Die door het geloof genoten mag worden en de voorsmaak is van de eeuwige zaligheid die het deel is van hen die alle strijd te boven zijn en juichen voor uw troon. O Heere, zou u ons ook vanmorgen maar bij de hand willen nemen en leiden. Zoals u ook de leidsman was op een wonderlijke manier van die wijzen uit het oosten. Zou u ons ook door uw daden willen verblijden en geef dat deze eredienst die plaatsvindt op de laatste zondag van dit jaar en van deze eeuw en zelfs van een millennium. Dat deze eredienst ons ook mag bepalen bij de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Want bij het voortgaan van de tijd worden we eraan herinnerd dat alles van voorbijgaande aard is. Maar uw woord spreekt van zaken die eeuwig blijven. En dat alleen kan ook een onrustig hart tot rust brengen. Dat alleen kan bedroefden troosten. Dat alleen kan ons hart vervullen. Op een wijze dat de eeuwigheid ook niet te lang zal duren om uw grote lof nog groter te maken. Als we iets van het wonder gaan zien dat gij in ontfermende liefde omziet naar in zichzelf verloren Adams kinderen. Maar nu is die tweede Adam gekomen, mens geworden, onzer een, uitgenomen de zonde, om in de plaats van zijn volk het gericht te dragen, hun straf te dragen en verzoening aan te brengen. En welke ruimte ligt daar nu in dat werk van de Heere Jezus, zoveel ruimte. Dat zelfs de grootste zondaar zalig kan worden. En Heere, wilt u nu nog doorgaan met uw werk om ze toe te brengen van alle kanten. Van het oosten en van het westen en van het noorden en het zuiden. En dan zullen ze u van alle kanten vereren. Groot maken en prijzen. O, laat ook onze naam onder dat getal gevonden worden. En laat ook vandaag uw trekkende liefde gemerkt mogen worden. Als we in uw huis verkeren onder de adem van uw woord. De werkvloer van de geest. Dat we het voor het eerst of weer opnieuw mogen ontdekken. Dat u die God bent die geen lust hebt in de dood van de goddeloze. Maar lust hebt in zijn leven en bekering. O Heere, houdt u zich dan niet onbetuigd. In het leven van een ieder van ons. En doe ons nog bemerken dat u van ons afweegt. Wat zou dat groot zijn. Dan wordt ons hart en onze mond vervuld van uw lof. In onze voorbeden denken we aan zieken en beproefden. En allen die het moeilijk hebben. U kent ze voor wie de kerstdagen naast christelijke feestdagen toch tegelijk ook dagen zijn waarin hun eenzaamheid wordt geaccentueerd. Of waarin ze herinnerd worden aan verdriet wat ze al zo lang in hun leven met zich meedragen. Misschien een stil verdriet, o Heere. Wilt u ze nog bezoeken met uw heil? U kent ze die een verborgen kruis dragen in het leven. Laat ze de rust mogen vinden voor hun hart bij de kribbe van Bethlehem. Bijzonder willen we aan u opdragen, zuster Corrie Stolk, wier omstandigheden u volmaakt bekend zijn. Wilt u deze jonge zuster, wier krachten worden afgebroken, nabij en goed zijn en ondersteunen in haar ziekbed. En laat zij het ook mogen ondervinden dat u van haar afwijkt. Zodat ze met de psalmdichter zou kunnen zeggen, in ziekte verandert gij mijn ganse leger. Want als u overkomt, heren, dan wordt alles anders. Dan kan ook zo'n ernstige ziekte beleefd en gedragen worden in kracht die u verleent. Geef genadig ondersteuning naar het lichaam en naar de ziel. We dragen ook onze broeder Wiegel aan u op, heren. Hij moest weer in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij heeft al zoveel meegemaakt. Maar wilt u hem ook nu doen ondervinden dat u nog diezelfde God bent? En dat u ook weet wat hij nodig heeft? Wil genadig zegenen wat voor hem gedaan wordt in het ziekenhuis? En laat alles nog zo geleid worden dat wij ons verwonderen moeten over uw daden. Het past ons uw naam te danken dat zuster Dries het Wolhuis weer uit het ziekenhuis ontslagen mocht worden. Want Heer, als wij beseffen wie wij als mensen zijn en hoe zwak en hoe broos ten diepste ons leven is, dan mogen we toch opmerken als een blijk van uw zorg, als de omstandigheden zo ten goede gewend werden dat dit mogelijk was dat ze weer naar huis kon gaan. Heere, geef ook verder herstel en alles wat nodig is. En laat zij mogen bemerken dat het Israëls God is die krachtig heeft. En van wie het volk zijn sterkte heeft. Heere, ontfermt u zich over ons allen. Leid ons in uw waarheid. Verblijd ons door uw daden. Houd de boze verre van ons. We kunnen soms gehinderd worden door afleidende gedachten. Oh, er hoeft maar een kleinigheid te zijn wat ons dwars zit en wat een belemmering opwerpt voor het verstaan van uw woord. Oh, wilt u dat allemaal wegnemen? Wilt u door de vlakke velden rijden? En geef dat het zo vanmorgen goed mag zijn in uw huis. En laat op en onder de kansel de machtige werking van uw Heilige Geest worden ervaren. Zo komen we als onwaardige en zwakke en hulpeloze mensen tot u. Om bij de troon van uw genade aan te kloppen, om hulp en gunst van boven. En heren, nu zijn wij het niet waard, maar u hebt het wel zelf beloofd, dat u zulke bidders niet wilt laten staan. Zie ons aan in de zoon van uw eeuwige liefde, en hoor ons nog, om zijnentwil alleen. Amen. Weet u, ontvangt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw liefdegaven. En we willen ter inleiding op de prediking enkele versen zingen uit Psalm 136. Wel vers 3, 4, 5 en 7. Loof der Heeren opperheer, buigt u nederig voor hem neer. Loof Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Loof Gods wijsheid, door zijn woord bracht hij al de hemelen voort. God schiep aan des hemels trans grote lichten, rijk van glans, want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Ik noem u vers 3, 4, 5 en 7 uit Psalm 136.
Thank you.
ging zingen uit, uit de lofzang van Zacharias. Het vierde vers, dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Het is het vierde vers uit de lofzang van Zacharias straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie terugkijkt op het jaar 1999, en dat mogen we toch op deze laatste zondag van het jaar ook al wel een beetje doen, en wie zich dan afvraagt welke dingen tot de meest opvallende gebeurtenissen van dit jaar gerekend moeten worden, die zal ongetwijfeld ook noemen de zonsverduistering van 11 augustus. De aandacht die zonsverduistering tevoren in de media ontvangen heeft, heeft daartoe geleid dat er een ware hype ontstond, zoals men dat noemt. Iedereen had het erover, iedereen bereidde er zich op voor. Mensen trokken naar Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk of Duitsland om het nog beter te kunnen meemaken. De eclipsbrilletjes gingen als warme broodjes over de toonbank en de teleurstelling achteraf was het spiegelbeeld en in die zin evenredig aan de belangstelling voordien. Mensen hadden er veel van verwacht en toen het zover was, viel het eigenlijk een beetje tegen. Al met al was wel vrijwel iedere leek op die dag een amateur-astronoom geworden. Iedereen stond te kijken naar de grootste ster van ons firmament, de zon. Daarna werden de brilletjes snel opgeborgen of weggedaan. Aan sterren kijken hebben wij als regel immers geen behoefte. Astronomie, de wetenschappelijke beoefening van de sterrenkunde, laten we graag aan deskundigen over. Astrologie, de heidense gedachte dat het lot van de mens verbonden is met de stand van de sterren en de sterrenbeelden, daar houden we ons liever maar verre van. Maar u begrijpt wel, gemeente, waarom we deze dingen even in de inleiding van de preek aanhalen. In ons tekstgedeelte ontmoeten we immers de wijzen uit het oosten, die op aanwijzen van een ster op reis zijn gegaan. Helemaal uit het oosten. Aan welk land we dan ook precies moeten denken, dat wordt er eigenlijk niet eens bij gezegd. Maar we kunnen denken aan Chaldea, een deel van het vroegere grote Babylonische Rijk. En ze zijn helemaal uit het oosten gekomen, omdat zij uit deze ster die hen verschenen was, onmiskenbaar hadden afgeleid dat er een koning was geboren in Palestina, de koning der Joden. En dat bracht hen in beweging. Dat deed hen op reis gaan met hooggespannen verwachtingen. En hun verwachting is achteraf niet beschaamd geworden, integendeel. En ze hebben zich de inspanningen van zo'n lange reis, die dat in het oude oosten van toen zeker met zich meegebracht heeft, ze hebben zich die inspanningen getroost en ze hebben zich niet door belemmeringen of jamaars laten weerhouden. En ze zijn gekomen, eerst in Jeruzalem en straks in Bethlehem. Gemeente, we mogen het zo zeggen, want dat is ook wat de evangelist Matthäus ons in dit gedeelte heel duidelijk wil laten zien. God bracht deze wijzen naar de kribbe van Bethlehem. Waarom? Omdat de Heere wilde dat het zijn zoon die hij in de wereld gezonden had, niet aan hulde blijken zou ontbreken. En opdat vervuld zou worden wat de psalm zegt, zij zullen hem van alle kant, zelfs van het allerverste land, vereren met geschenken. Want dat is deze Christus immers ook zo eeuwig waar. Dat hij wordt verheerlijkt en wordt groot gemaakt. En u zorgt God in de hemel er zelf voor dat het zijn zoon niet aan die eer bewijzen ontbreekt. We gaan samen luisteren naar de geschiedenis van de komst van de wijzen naar Bethlehem. En we willen in deze geschiedenis letten op wijsheid die op drie niveaus zich kan voordoen. Ten eerste wijsheid bij het licht van de natuur. Ten tweede wijsheid bij het licht van de schrift. En ten derde de wijsheid door het licht van de geest. De komst van de wijzen naar Bethlehem bepaalt ons bij wijsheid op drie niveaus. Wijsheid bij het licht van de natuur. Wijsheid bij het licht van de schrift. En wijsheid door het licht van de geest. Gemeente, het blijft een opmerkelijke zaak dat God deze mannen geroepen heeft en geleid heeft op zo'n manier dat ze het er ook voor over hebben gehad om deze reis te ondernemen. Ze voelden zich gedrongen om aan die geboren koning der Joden huldeblijken te gaan brengen. En of daar nu politieke of diplomatieke of wetenschappelijke of puur persoonlijke redenen achter zaten, dat vermeldt de geschiedenis niet. Dat is voor ons dus ook niet van belang. Wat wel wordt vermeld is precies datgene wat hun komst plaatst in het licht van Gods bedoelingen. We zien in hun komst de hand van God die hen leidt. En het is ons genoeg dat de komst van de wijzen uit het oosten past in het raam van Gods bedoelingen nu hij zijn zoon in deze wereld heeft gezonden. Ze zijn gegaan. Ze zijn niet thuis blijven zitten piekeren. Ze hebben niet eerst allerlei besprekingen gevoerd en vervolgens vanwege de bezwaren het toch maar afgeblazen, ze zijn gegaan. En dat is opmerkelijk, ze zijn in beweging gezet, ten diepste door Gods hand zelf. Ze zijn gekomen, zo schrijft Matthäus, om die geboren koning van de Joden te aanbidden. Dat is het doel van hun reis. En vindt u dat niet gepast, gemeente? Dat die geboren koning, het kind van Bethlehem, wordt aangebeden. Als wij toch iets hebben begrepen van waar het in het kerstevangelie ten diepste om gaat. En als het ook voor u en jouw hart een wonder is geworden. Dat God verloren zondaren zoekt. En dat hij daarvoor zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Als dat enigszins voor ons is gaan leven, dan kan het niet anders of u zult ermee instemmen dat deze geboren zaligmaker het zo eeuwig waard is om verheerlijkt te worden. En mijn vraag is dan ook aan u of dat inderdaad ook in uw en jouw hart leeft. Of we zo het kerstfeest vieren. Of vieren we het kerstfeest op een manier dat u zegt, we hebben genoeg aan de vertrouwde klanken en we vinden het fijn om het allemaal weer een keer te horen. Maar daarmee is het eigenlijk ook weer geweest en is het weer achter de rug. Het zal er toch om gaan, gemeente, dat wij zelf ook op dat plekje terechtkomen waar die wijzen uit het oosten door Gods hand geleid gekomen zijn. Namelijk dat ze in aanbidding mogen knielen bij de kribbe van Bethlehem. En ik realiseer me wel dat dat natuurlijk ook een uitdrukking is die ons heel bekend in de oren klinkt. Maar het gaat om de zaak, gemeente. Om die zaak dat in ons leven een werkelijkheid mag zijn of zal worden. En daartoe laat de Heere nu ook vandaag weer dat kerstevangelie verkondigen. Opdat u met die verrassende zegen van de Heere voor het eerst of bij vernieuwing in aanraking zou mogen komen tot uw eeuwige troost en blijdschap en verwondering. En dan gaat u zich voegen, als het ware, bij dat gezelschap van die wijzen uit het oosten. Dan gaat u erbij instemmen en zegt u, ja, hij is het zo eeuwig waard om geliefd en geloofd en verheerlijkt te worden. Deze wijzen zijn gekomen en hebben zich georiënteerd op het licht van de ster. Fascinerend is dat. Zij hadden een bepaalde wijsheid, een wijsheid bij het licht van de natuur. Zij waren bedreven in het bestuderen van de hemellichamen en legden bepaalde verbanden in relatie tot het wereldgebeuren. En ongetwijfeld mogen we hierbij toch ook betrekken de gedachte dat in dat oude Babel bekend zal zijn geweest, mede door de invloed die Daniel daar aan het hof bekleed heeft, dat daar bekend zal zijn geweest die evenoude profetie, die spreekt van de komende Messias, de verlosser van Israël, de Biliams profetie uit nummer 24. Als Biliam, en dat was ook, zouden we kunnen zeggen, een magier uit het oosten, toch door God gebruikt wordt om dingen te zeggen over de toekomst van Israël en over het handelen van God met zijn volk, die zijn eigen begrip ver overstegen. En door de profetische geest gedreven heeft Biliam gezegd, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Dus hij ziet het als het ware in de verte. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. En daarmee is iets aangeduid van de verwachting, de messiaanse verwachting die onder het volk Israël leefde. En dat was daar ook in Babel enigermate bekend. En dus op aanwijzen van die ster, in combinatie met dat gegeven van de profetie, zijn die wijzen uit het oosten gegaan. Gemeente, vele pennen zijn al in beweging gekomen om de vraag te bespreken wie zij waren en hoeveel er waren. En hoe dat nu zit met die ster, was dat nu een komeet of moeten we denken aan een constellatie van sterren en planeten? En ach, gemeente, al die vragen brengen ons eigenlijk maar weinig verder. U weet wel dat in de oudkerkelijke traditie, op grond van de drie geschenken die genoemd worden, goud, mirre en wierook, gesteld wordt dat er drie wijzen geweest moeten zijn. En hun namen weet men ook te noemen. Melchior, Caspar en Balthazar. En op middeleeuwse schilderijen kunt u dan tevens zien dat men een van deze drie koningen, zoals men ze ook noemt, portretteert als een neger. Dat ze koningen worden genoemd, dat is weer afgeleid uit Psalm 72... Waar staat de koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. En inderdaad, in Scheba, Ethiopië, woonden negers. Alleen heeft men er even niet aan gedacht dat Tarsis in het westen ligt en Seba en Scheba in het zuiden. En deze wijzen komen uit het oosten. Goed, gemeente, wij hoeven ze niet te identificeren om toch van ze te kunnen leren. Want het heeft God behaagd om deze mannen te roepen uit verre landen. Om te komen tot het kind van Bethlehem. En daarin gaat toch eigenlijk al iets in vervulling. Wat de Heer Jezus zelf later heeft gezegd. Ze zullen komen van oosten en westen. En met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. De komst van de wijzen uit het oosten is als een prelude op de verheerlijking van Christus als de koning van zijn kerk. Die hij bijeenbrengt uit Joden en heidenen. En het zal erom gaan, gemeente, dat dat nu ook in ons leven een heerlijke werkelijkheid zal zijn of zal worden. Dat wij ook door die trekkende liefde van Christus gebracht worden en getrokken worden vanuit onze schuilhoeken of waar we ons ook maar bevinden. En dat we komen onder de zalige en de zegenende heerschappij van Christus als koning. Dat betekent wel dat ik van de troon af moet. En dat ik me verzet tegen de Here en tegen zijn genade moet opgeven. Dat ik gebroken moet worden in eigen kracht. En gewillig gemaakt moet worden door de Heilige Geest. Om te buigen onder de majesteit van Christus, de koning van zijn kerk. Maar daar gaat het toch om als we het kerstfeest vieren. Dat we door een waar geloof onderdaan van deze koning mogen worden. En eens eeuwig als burger van zijn rijk hem groot maken. Gemeente, is dat voor u al een vraag geworden? Hoe zou dat nou voor mij kunnen? Is het voor u een begeerlijke zaak geworden? Is dat iets waar uw hart naar uitgaat? En tegelijk misschien ook een stuk nood. Als u wel ziet dat u er van nature buiten staat. En niet ziet hoe u ooit deelgenoot zou kunnen worden van dat heil dat deze koning voor al de zijnen heeft verworven. Van nature, kinderen des toorns, zegt de doopformulier, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Bij het licht van de natuur, wat we van nature zijn, gemeente, zullen we ook nooit een stap verder komen. Daar is dus meer nodig in ons leven dan dat we leven bij de dingen die ons van nature eigen zijn. Daar is een wonder van boven nodig. Maar laat het kerstfeest ons niet zien dat God een God is die wonderen werkt. De komst van zijn zoon in deze wereld. De vleeswording van het eeuwige woord. De menswording van de eeuwige zoon van God. Is dat niet een wonder van boven? En God heeft zijn zoon gezonden met het oog op de verwerving van de zaligheid. Daar was dat wonder van boven voor nodig. Maar niet minder ook met het oog op de toepassing van die zaligheid. En is diezelfde God die in en door Christus dat heil niet alleen verwerft, maar ook wegschenkt aan armen in zijn genade. Inderdaad, er is een wonder van boven nodig. Maar die God is een God van wonderen. En het is kerstfeest geworden opdat u in uw nood zou weten dat waar er voor onze kant geen wegen en geen mogelijkheden zijn om ooit met God in het reine te komen. Dat God van zijn kant die weg heeft gebaand. En dat het nu voor de grootste van de zondaren inderdaad mogelijk is. En zo wil het kerstevangelie ook in ons hart verwachting wekken. Welzalig die uw heil verwachten, o hoorde der gebeden. En dan zullen ze komen van oosten en westen. Maar als we nu kijken naar die wijzen uit het oosten, dan moeten we wel zeggen dat God met deze mensen natuurlijk wel een heel bijzondere weg is gegaan. Waarvan we niet kunnen zeggen dat het ook voor ons de gebruikelijke weg is. Een gebruikelijke manier. Hier bij deze wijzen uit het oosten is het toch zo dat God als schepper zijn geschapen werkelijkheid, de sterrenhemel, inschakelt om deze mannen opmerkzaam te maken op wat hij gedaan heeft. Dat kan, gemeente. God de schepper, hem staat heel zijn geschapen werkelijkheid ter beschikking om die ook op de een of andere manier te gebruiken in zijn voorzienig bestel. Schepping en voorzienigheid hebben toch ook alles met elkaar te maken. Dat hij door zijn voorzienigheid toch bepaalde dingen in ons leven laat gebeuren, waardoor we opmerkzaam gemaakt worden. Dat kan. Er kunnen leidingen Gods zijn die niet zo heel direct gerelateerd zijn aan de Bijbel. Leidingen die te maken hebben met bepaalde gebeurtenissen in ons leven. Ziekten, voorvallen. Een ongeval dat ons stilzet en aan het denken zet. Dat kan het begin zijn van een zoektocht in uw leven. Maar dan moet bij dat begin ook meer komen, gemeente. Het licht van de natuur alleen, dat laat ons tenslotte in de steek. Bijzondere natuurverschijnselen en bepaalde gebeurtenissen en leidingen als zodanig zijn als vingerwijzing Gods wel opmerkelijk, maar niet genoeg om zalig te worden. Als we bij deze dingen alleen leven, dan moeten we denk ik zeggen dat dat nu eigen is aan een wondergeloof. En een wondergeloof, gemeente, breekt onze hoogmoed niet. En brengt ons niet als een verloren zondaar aan de voeten van Christus. Maar we zien het toch ook in deze geschiedenis. Dat deze wijzen uit het oosten meer aanwijzingen nodig hadden en ontvangen hebben. Dan alleen het licht van de ster. Want als ze in Jeruzalem aankomen, dan gaat voor hen het licht van het woord open. Het profetische woord dat zeer vast is. En we doen wel als we daar acht op geven als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. En die duistere plaats, dat is ons hart. Maar de Heere wil met zijn licht, met dat profetische woord, in ons hart licht verschaffen. Ik weet, dat is het tweede aspect waar we bij stilstaan. Tweede niveau van wijsheid. Wijsheid bij het licht van de schrift. De wijzen komen in Jeruzalem aan. In Jeruzalem. Ja, ze weten wel wat ze zoeken, maar ze weten niet waar ze het zoeken moeten. En vanzelf denken ze dat Jeruzalem de plaats is waar ze de geboren koning der Joden kunnen vinden. Hun komst baart opzien en brengt behoorlijke opschudding teweeg. Er staat in vers 3 dat Herodes ontroerd werd. En heel Jeruzalem met hem. Dat moet u niet verkeerd verstaan. Het woord ontroerd. Dat betekent hier niet dat Herodes tot tranen toe bewogen werd of iets dergelijks. Maar dat betekent, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Herodes werd behoorlijk zenuwachtig. Want dit raakte hem diep. Dit trof hem onaangenaam. Dit beroofde hem van zijn vermeende rust. Want een geboren koning der Joden, dat kan Herodes maar op één manier benaderen, maar vanuit één perspectief zien, namelijk dat een concurrent is voor zijn troon. En een concurrent moet zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd. Dat kon hij naar deze oosterlingen toen niet laten merken. We merken ook wel iets van de houding en van het gedrag van Herodes als hij op een soort samenzweringachtige manier straks die wijzen bij zich roept en dan heimelijk met hen spreekt en naarstig informeert. En het lijkt allemaal heel erg geheimzinnig en hij doet alsof hij dan zelf ook wil komen om die geboren koning hulde te gaan brengen enzovoort. Maar ondertussen zijn zijn plannen natuurlijk heel anders, gemeente. Dat weten we ook uit de schrift. Bij een Herodes moet je altijd bijzonder uitkijken. En als een Herodes zenuwachtig wordt, dan wordt heel Jeruzalem het ook. Het geslacht van de Herodessen heeft een trieste reputatie opgebouwd wat betreft wreedheden die men beging, ook jegens eigen familieleden. Van deze Herodes, de grote, is bekend dat hij 3 van zijn eigen zonen heeft laten ombrengen, om zo zijn eigen positie veilig te stellen. Het ontlokte een schrijver uit de oudheid de opmerking dat je beter Herodes varken kon zijn dan zijn zoon. Want varkensvlees at hij niet. Dus dat varken, dat was zijn leven nog meer zeker dan zijn zoon. Dat varken liet hij nog met rust, maar zijn zoon, als je zijn zoon was, dan was je je leven niet zeker. Nou, dat is Herodes. En de komst van de wijze veroorzaakt dus onrust bij Herodes. Maar ook in Jeruzalem. onrust zal dat zijn geweest in Jeruzalem vanwege die reputatie van Herodes. Maar het is natuurlijk ook goed denkbaar dat de komst van de wijzen de tongen heeft losgemaakt. Hoe gaat dat? Daar komt ineens een gezelschap, een reisgezelschap, een kleine karavaan in Jeruzalem aan en dat blijft niet onopgemerkt. En het doel van de komst van deze mensen, dat wordt ook bekend en dat heeft de tongen losgemaakt en dat heeft voedsel gegeven aan een oplevende messiaanse verwachting. Er hing iets in de lucht. Er was een gespannen atmosfeer. Het was ook nog niet zo heel lang geleden dat in heel het bergland van Judea gesproken werd over die wonderlijke geboorte van Johannes de Doper. Wat ging er allemaal gebeuren? Herodes laat nu de schriftgeleerden en de overpriesters bij elkaar roepen. En die kunnen de vraag wel beantwoorden waar volgens de Bijbelse Messias verwachting of volgens de Bijbelse profetieën de koning der Joden geboren moest worden. Oh ja, dat antwoord kunnen ze grif geven. Ze kunnen Micha 5 vers 1 wel uit hun hoofd citeren. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Hij komt uit de eeuwigheid. Hij wordt geboren in Bethlehem. En hij zal een leidsman zijn voor zijn volk zoals een herder zijn kudde leidt. Dat zegt Micha 5. Inderdaad, bij het licht van de schrift vinden de wijzen nu de weg naar Christus. En gemeente, dat licht van de schrift, dat hebben wij ook zo nodig. Om de weg naar Christus te vinden. We mogen ook zeggen, de Heere heeft ons dat licht gegeven. Wij zijn toch allemaal wel met de Bijbel bekend. Ik hoop zelfs met de Bijbel vertrouwd. Dat boek gaat dagelijks open. Er wordt in gelezen. We horen ervan vertellen op school. Er wordt uit gepreekt in de kerk. De Bijbel is ons zeer vertrouwd. Het profetische woord is zeer vast. Daar moeten we nu acht op slaan. Ja, want de vraag is wel, hoe gaan wij nu eigenlijk met het woord van de Heere om? En waar heeft het ons gebracht? Gemeente, dat is een heel belangrijke vraag. Waar heeft het ons gebracht? Uw jarenlange Bijbellezen, waar heeft het u gebracht? Uw trouwe kerkgang, uw verkeren onder het woord van God, waar heeft het u gebracht, gemeente? Of gaat u zo met de Bijbel om dat u het allemaal leest en ook aanvaardt als Gods woord? En dat u de prediking beluistert en er ook nog op een bepaalde manier van genieten kunt en ermee instemt enzovoort. Maar dat het toch ten diepste uw leven niet heeft veranderd. Waar heeft het ons gebracht? God heeft ons een woord gegeven om ons uit dat woord ware wijsheid te leren. En het is duidelijk, de wijsheid die ontleend wordt aan de Heilige Schrift is zeker hoger te waarderen dan de wijsheid bij het licht van de natuur. Dat zijn we spoedig eens. Maar toch blijkt in het Jeruzalem van Matteüs 2, en blijkt het misschien ook onder ons vandaag, dat je kerstfeest kunt vieren, met je Bijbel in de hand zelfs, en dat we toch ten diepste aan Christus voorbij gaan. Waarom? Omdat de mens het liefst ook maar aan zijn eigen nood en schuld voorbij gaat. En dan is er geen plaats voor een zaligmaker van zondaar. De schriftgeleerden wisten het allemaal precies hoe het zat en waar het stond en wat het betekent. Ze behoefden op kennisniveau de wijzen niet in het ongewisse te laten. Maar ze laten hen straks wel rustig uit Jeruzalem vertrekken zonder dat het in hun gedachten opkomt om met deze wijzen mee te gaan. Met andere woorden, zij kenden de schriften wel. Maar de vraag moet gesteld worden, geloofden ze de schriften ook met heel hun hart? Ze geloofden niet dat God bezig was. Deze schriftplaats uit Micha 5 vers 1. Deze profetie te vervullen. Ze geloofden niet dat het nu de volheid des tijds was. Dat God zijn zoon gezonden heeft geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Ze zagen het niet. Terwijl ze de Bijbel in de hand hadden. Dat het nu de wel aangename tijd is. En dat het dus de hoogste tijd is. Om te zoeken wat tot uw eeuwig welzijn strekt. Het is een ernstige zaak, gemeente, als wij met de Bijbel in de hand ten diepste die wel aangename tijd voorbij laten gaan. Daar mogen we ook wel eens bij stilstaan. En dat die schriftgeleerden uit Jeruzalem straks de wijzen rustig laten vertrekken zonder dat ze zelf meegaan, dat laat ten diepste al zien dat Christus door deze schriftgeleerden en ouderlingen wordt verworpen. Het is het begin van de lijdensweg van Christus. Hij is gekomen tot het zijne, zegt Johannes in het eerste hoofdstuk. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is gekomen tot het zijne, het Joodse volk. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat bewerkt dan ook ten diepste alleen de Heilige Geest. Maar die geboorte van boven, dat is ook vrucht van de geboorte van Christus. De wedergeboorte plaatsvindt en vanuit de wedergeboorte het ware geloof ontspruit. En wij door het ware geloof niet anders kunnen dan hem aannemen. En zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Gemeente, het is nu de wel aangename tijd. Het licht van de schrift bepaalt ons erbij. Maar laat dat toch niet voorbij gaan. Zoek nog heden wat tot uw vrede dient. Want kijk, je kunt een heleboel bijbelkennis hebben. En misschien wel met die schriftgeleerden in Jeruzalem wedijveren wat dat betreft. Maar bijbelkennis als zodanig is niet altijd per definitie gelijk aan wijsheid. In de bijbelse zin van het woord. Want nu bleken deze Oosterse wijzen wijzer dan de Jeruzalemse bijbelgeleerden. En de schaarse gegevens die hen uit Gods woord werden verstrekt, waren hen genoeg om op gezag van dat woord hun reis doelgericht te vervolgen naar Bethlehem. Nu geloofden ze dat ze daar de koning zouden vinden. Dat kwam immers overeen met het eigen getuigenis van de God van Israël. En daar kom je nou nooit beschaamd mee uit, gemeente. Want wie op dat woord van de Heere zich verlaten mag, die vindt daarin toch een vaste grond. Een echte pleitgrond. Een rustgrond waar je niet bedrogen mee uitkomt. Alles wat de wereld zegt of wat mensen vertellen, ik weet niet of je daar altijd zo van op aan kunt. Maar wat de Heere zegt in zijn woord, dat is de waarheid. Dat is de enige grond waarin het anker van uw hoop kan hechten en vast mag raken. Kijk, het is een groot voorrecht als er kennis mag zijn van de Bijbel en van de heilsfeiten en de leer van de schrift en de weg ter zaligheid. Maar die kennis moet wijsheid worden, zodat het ons leven bepaalt. Zodat het ons hart verandert. Zodat het ons uit onze schuilhoeken uitdrijft. En in beweging brengt naar Christus toe. En daar zal het toch om gaan. Willen we werkelijk kerstfeest vieren. En ik mag toch hopen dat dat uw en jullie stil verlangen is. En weet je, dat brengt ons bij het derde niveau van wijsheid. Dat is de wijsheid die de Heilige Geest in het hart werkt. Er is, zo hebben we gezien, een zekere wijsheid die gerelateerd kan worden aan het licht van de natuur. En er is een wijsheid die gevoed wordt uit het woord. Maar het kan niet zonder de werking van de Heilige Geest. We hebben dat al gezongen in Psalm 119 vers 9, dat gebed. Dat de Heilige Geest ons ware wijsheid mag leren. En wat houdt die ware wijsheid nu in? Kijk, als de Heilige Geest ons ware wijsheid leert, dan zit er altijd een ontdekkende kant aan. Want de Heilige Geest die laat ons dan ook zien wat onze dwaasheid is. Een mens kan alleen wijs worden als hij heeft leren inzien hoe dwaas hij zelf is. Het is de dwaasheid van het ongeloof en van de zonde. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De dwaasheid van de mens is dat hij gemeend heeft dat hij het wel zonder God kan stellen. Hij heeft in het paradijs geroepen, wijkt van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik zal het zelf wel uitzoeken. Ik heb genoeg aan mijn eigen inzichten. Maar het is zo dwaas, gemeente, want de mens buiten God moet eeuwig omkomen. Bent u daar nu al iets van gaan inzien, heel persoonlijk? Dat ook onze positie is van nature, onze dwaasheid dus ook. En het is de Heilige Geest die ons daarvan overtuigt, zodat dat een stuk nood wordt. Vanuit welke nood u gaat roepen tot God, is er nog een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En om die vraag te beantwoorden is het kerstfeest geworden. Ziet u dat, gemeente? Dat is Gods antwoord op de nood van uw ziel. En het is de Heilige Geest die daar de ogen voor opent. En dat maakt een mens nu echt in de Bijbelse zin van het woord wijs. En deze wijzen uit het oosten zien wij straks als volwassen mannen door de knieën gaan. Diep buigen voor het kind van Bethlehem. Ze zijn weer op weg gegaan. Na dat onderhoud met Herodes, met zijn schijnheilige voorwendsels. Hij had dringend gevraagd dat ze toch weer terug zouden komen en dan precies zouden vertellen waar dat kind zich bevond. En dan zou Herodes hem ook gaan aanbidden, zogenaamd. Die wijzen wisten misschien ook niet wat ze ervan moesten denken. Ze zijn in elk geval op weg gegaan en als ze dan in gehoorzaamheid aan dat woord uit de schrift naar Bethlehem zijn gegaan, dat is niet ver van Jeruzalem, dan geeft de Heere opnieuw getuigenis aan deze mensen op een manier die zij ook goed konden begrijpen, namelijk door die ster die opnieuw verschijnt. En dan verheugen ze zich daarin ook buitenmate. En dan mogen ze zien dat de Heere met hem meegaat op deze weg. Dat ze nu inderdaad ook op de goede weg zijn. En dan mogen ze dat huis vinden. Waar Jozef en Maria en het kindje zich inmiddels bevinden. Dit is al enige tijd verstreken na de geboorte van de Heer Jezus. Nu wonen Jozef en Maria in een huis. En dan treden ze dat huis binnen. En dan vinden ze, zo staat daar het kindeke en Maria. Jozef wordt niet genoemd. Die valt weg. Ze vinden het kindeke met Maria zijn moeder. En dan nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. Ook Maria valt weg. Alleen dat kind hebben ze aangebeden. Alleen dat kind van Bethlehem. Dat is nu precies wat de Geest leert. Alle mensen vallen weg. En alleen die dierbare Christus blijft over. En iets in het geloof te zien van de heerlijkheid van Christus. Als zaligmaker van een arm en behoeftig volk. Dat doet u in aanbidding voor hem neervallen. Dat doet u uw heil van hem verwacht. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. Van hem, van wie diezelfde psalm 2 getuigt. Het woord van God. Ik zal van het besluit verhalen. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. De komst van Christus ligt een besluit Gods ten grondslag. De eeuwige raad. En als hij zondaren trekt en brengt om in aanbidding neer te vallen. Voor de kribben van Bethlehem, daar ligt ook een besluit aan ten grondslag. Gods eeuwige liefde. En zo wil de Heere nu werken. Alles en iedereen moet wegvallen en alleen de Heere Jezus moet overblijven. Gemeente, er is maar één houding die past als een verloren zondaar door woord en geest geleid mag komen tot de Christus die een geboren zaligmaker is. Maar één houding die past. Door de knieën. Kunt u het zich voorstellen? Een volwassen man. Of vrouw. Of een jongen of een meisje. Geknield voor het bed te zien. Worstelend. Bij de genade troon. Om behoud. Is het ook uw praktijk? Uw dagelijkse praktijk? Wat zou de wereld van zo'n tafereel zeggen? Die zeggen vast, die zijn niet goed wijs. Maar Gods woord getuigt anders. Dit is nu juist de ware wijsheid. Wijsheid die de Heilige Geest leert. Want dan leert u uw schuld en dwaasheid belijden aan hem in wie al de schatten van kennis en wijsheid zijn verborgen. En dan leert u net als de wijzen uit het oosten in beginsel aanbidden. Aanbidden, gemeente, is de hoogste trap van het bidden. Deze wijzen brengen hun schatten tot Christus. Maar wat steken die schatten schamel af? Ten diepste bij de schatten van zaligheid die Christus heeft verworven om zondaren zalig te maken. Met andere woorden, er is er maar één. Die u kan zalig maken. Die u wijs kan maken tot zaligheid. En dat is de Heer Jezus geboren in de volheid des tijds. Gekomen vanuit het welbehagen van de Vader. Gekomen in de kracht van de Geest. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Gemeente, zo doet ook deze geschiedenis uit het kerstevangelie een appel op ons hart. Voelt u dat? Christus is al nederig geworden in de kerstnacht. Hij moest zich zo diep vernederen, omdat wij zo diep gevallen zijn. Maar de ware kerstzegen ontgaat ons, als wij niet nederig worden voor hem. Ten diepste hebben wij niet zo'n dringende behoefte aan een kerstboodschap die ons vernedert, die ons ontluistert. Die ons alle grond onder de voeten wegslaat. Die ons eraan ontdekt waarom die Christus nu eigenlijk in de wereld komen moest. En zo bitter moest lijden. Gemeente, het is een kerstboodschap die ons op onze plaats brengt. En u bent pas op uw plaats. Ik kan ook zeggen, u bent pas werkelijk wijs. Als u vanuit een verbroken hart leert roepen. O God, wees mij zondaar genade. En nu zegt misschien iemand vanmorgen, ja dat begrijp ik wel, maar ik heb toch van die stramme knieën. Het is zo dikwijls mijn verzuchting, was er maar meer verootmoediging van mijn hart. Ik moet er zo dikwijls over klagen, ook na ontvangen genade, kan het soms zo koud en gevoelloos zijn van binnen. Dat je ervan schrikt. Je schrikt ervan. Als je nog zo goed kerstfeest kunt vieren. Zonder het kind in je hart te sluiten. Maar gemeente, dan ligt er toch in deze geschiedenis ook een heerlijke bemoediging. Zij die het verste weg waren. Vinden het kind. Die van verre staan. Worden nabijgebracht. Door de trekkende liefde Gods in Christus. En dat werkt de Heer nu altijd door woord en geest. En dan kan het ook voor u die van verre staat. Hij is nabij gekomen. In de kerstnacht, zo nabij. Dat we mogen zeggen, nabij u is het woord. De Heer Jezus werd als het ware gewikkeld in de doeken van het woord van de Heilige Schrift. En daarin mag u hem vinden vandaag. Als in uw hart dat verlangen gewekt is, die heil begeert door de geest. En als iemand dan vraagt, ja, maar dan kijk ik nog even naar die wijzen. En ze zijn gekomen met hun rijke geschenken, goud en mirre en wierook. Ze brachten van alles mee. En wat heb ik nu eigenlijk? Wat zou ik moeten meebrengen? Wel gemeente, in dit opzicht mag u dan van die wijze verschillen. Dat u mag komen met lege handen. Want juist die zijn de Heere aangenaam. Want dan kan de Heere wat aan u kwijt. Ja, dan kan hij zichzelf aan u kwijt. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is? Het mag ook vandaag weer verkondigd worden. Er is brood in het broodhuis. Bethlehem. Amen. Laster ons uw grote naam ootmoedig te danken, Heere, aan het einde van deze eredienst waarin u ons samenbracht rondom uw dierbaar woord. We mochten opnieuw bepaald worden bij het kerstevangelie en hoe u de wijzen uit het oosten geroepen hebt om te komen uit dat verre land, om te komen tot dat doel waartoe u immers deze wijzen geroepen hebt. Ja, we mogen zeggen, het is ten diepste het doel. Waartoe u de mens geschapen hebt. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. O, dat dat nu ook de vrucht mogen zijn in ons aller hart en leven. De vrucht van het kerstevangelie. Dat de Zoon van God geboren is. Een wonder van boven. Om ook in ons leven een wonder van boven te bewerkstelligen. En mensen die van verre staan, die van nature er buiten staan, te trekken met de koorden van zijn liefde en te maken tot de burgers van zijn eeuwig blijvend koninkrijk. Heren, dan staan wij met lege handen, maar dat is voor u toch geen belemmering in tegendeel. Want bij u zijn schatten van zaligheid. U alleen kunt ons wijs maken tot zaligheid. En dat is nu precies wat een arme dwaas nodig heeft. Als we er iets van zijn gaan beseffen wie en wat we door de zonde zijn geworden. Wat past deze geboren Christus dan precies bij onze nood. Geef het ons allen te zien, Heer. En laat ons zo in verwondering, in biddend opzien tot u ook werkzaam zijn. Bij de troon van uw genade. Dat we met een verrassende zegen naar huis zouden mogen gaan. Breng de gemeente hier ook vanavond weer in getrouwheid samen. En wilt u onze broeder dominee de Butter opnieuw sterken als hij mag voorgaan in de bediening van het woord en van het sacrament. En maak alles nog zo, heren, dat we ons verwonderen moeten over wie u voor ons wilt zijn. Aanvaard onze stamelende dank voor het goede dat u ons bereidde. En blijf ons nabij in het verdere van deze dag en van de week die voor ons ligt, de laatste week van dit jaar en van deze eeuw. Wees u onze leidsman van stap tot stap. Bewaar ons voor gevaren en bovenal voor de zonde. En wil ons bidden en danken verhoren uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we onze slotzang zingen uit de 22e psalm. En daarvan het 14e en het 16e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankprolofgezangen. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. 14 en 16 uit Psalm 22. Althans, heden in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.